lekker. Ik zoek nog een nootje van jou bij dat elke keer omhoog gaat.
Ja, dat kan je doen. Bij,
zal juichen voor u. En dan wil ik, wacht ik op mijn nootje. Ja, maar die jou.
Ja, ik stop inderdaad. Ik denk, zit het even, moet ik langer doorzetten of zo?
Dan weet ik niet wat die voor jou is, maar dan voelt het alsof daar nog wat zit, waardoor ik hem tegen mij
aan
kan
plakken. Ja, het kan
Moeten we die andere organisten nog niet, hè?
Nee.
Ja, laat maar doen.
Zeg,
even kijken of we nog 17 over nodig gaan halen.
Oh ja, dat is goed, ja.
En die tekst, die heb ik niet zo goed in mijn hoofd, dus dan...
Je hebt ook het
gezondheid uitgevoerd. Nou ja, ik denk, dat kan ik ze namelijk, want als ik zo'n blaadje voor met een schermpje voor me te kijken, dat is handig. En dan kan ik gewoon, ik heb steeds ook nog, die is wel heel oud, dus dat ik hier, iedereen, dat gaat dus niet. Laatste regel nog even doen met het oude compleet, of niet?
U bent de grond. Ja, je hebt een andere tekst.
Ja. U bent de grond waarop ik sta. Mens, u raden hier in onze pijn en schuld en strijd. U droeg de last, verrezen Heer, die ons van elke vloek. U sloeg de zonde aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis. Want door uw bloed, uw levenskracht, komen we vrij voor God te staan. Van eerste kreet tot laatste zucht. Leef ik in u en u in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets trots is het dat mij van u schijnt. Want u regeert, u overwint. U neemt mij aan, ik ben Gods kind. Doordat u komt, mij roept voor goed. Bent u het doel van mijn bestaan. Op u alleen, op u alleen.
Was dat mooi? Dat moet of iets anders of niet.
Ja. Ik was mee. Oh, dat moet ook nog.
Ja. Misschien moet het laatste stukje nog even en dan even die overgang. Ja. Want dan gaat en dan pakt hij soort van vertraging natuurlijk.
Ja. Ja, maar we kunnen ook één stemmig op u alleen doen met alleen dat jij het alleen onderpakt of zo. Dat je gewoon één kleur aan geeft. Want dan heb je iets meer rust erin misschien. Ja.
En dan heb je ook alleen.
Ja. Alleen.
Even vanaf waar? Vanaf de verhoging? Oh, maakt niet uit. De transparantie?
Het laatste boek, de transparantie.
Hoe laat is het?
Van eerste kreet tot laatste zucht, leef ik in u en u in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van u zijn. Want u regeert, u overwint, u neemt mij aan, ik ben Gods kind. Doordat u komt, mij roept voor goed, bent u het doel van mijn bestaan.
Beginnen we precies met het op.
Ja, het liep nog niet.
Wat deed je tussendoor?
Goedemiddag.
We kunnen het ook gewoon niet doen.
Ja,
misschien is dat mooier.
Ja, ik denk het ook. En je mag hem prima spelen, maar dan zingen wij hem niet.
Ja,
dan kunnen ze hem thuis meedoen.
Ja. Doe dat gewoon, ja.
En dan niet meer wij.
Alleen.
Of jij begint even te zingen. Dan weet je precies wanneer je moet beginnen.
Ja.
Alleen. Oh, sorry, Rien. Ik zit er een beetje van wat uit. Wat was dit ook weer? Wat was het kerstmis?
Ja.
Ik ben Bethlehem, ik ben Bethlehem.
In Bethlehemstal. En dan doen jullie in het wisselend lot. Want daar heb je zo'n die.
Ja,
denk
ik. Ja,
ik hoor hem maar even voorspelen.
Dat een andere wisselend riedeltje doet.
Ja, dat lijkt me een wisselend lot.
Ja, je kan wisselend doen. Wisselend.
In het wisselend lot. Wisselen. We doen het wel wisselend.
We doen het wel wisselend, ja. Alles wisselend.
Ja, het is toch wisselend dus.
Leuk van kerstliedje. Leuk van kerstliedje.
Nog een paar maagvaart op zit erin.
In het heet van de strijd.
Zo hè? Ja. Doet u mee?
Ja, natuurlijk.
Het dak gaat eraf.
We staan redelijk uit elkaar. Hè?
Ja, als dan krijgen we commentaar.
Wij zijn broer en zus, dus wij mogen bij elkaar, we komen bij elkaar op bezoek. Dus mag. En wel op afstand trouwens.
Ja, jij staat nog dicht naar het volk. Nee, joh.
Ja.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst omdat we aan het begin staan van een bijzondere week. Morgen is het 4 mei en dinsdag 5 mei. Maar met name 4 mei, dan denken we aan hen die gevallen zijn in de oorlog. Maar we denken vanmiddag ook aan hen, maar ook dan in het bijzonder in verband met uw woord. En die heel bekende psalm, die heel mooie psalm, ook psalm 43. Een Dordtse psalm van het verzet zou je kunnen zeggen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Daar gaat straks de preek over, psalm 43. We gaan eerst met elkaar luisteren naar psalm 13. Hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog?
Vergeet u mij nog, hoe lang, o Heer, verbergt u zich voor mij, hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward en heerst verdriet in mijn moe gestreden hart. Zie mij staan.
Maar Ik zal juichen voor u. Toch zing ik van uw liefde en trouw. U was steeds goed. Heer, u blijft goed.
Dan is het nu tijd om stil te worden voor God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan Psalm 43 zingen. Daar gaat straks de preek ook over. Ik zei het al, over dat vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. We zingen ook het derde vers eerst. Psalm 43, vers 3 en 4 in de Oude Berijming. We gaan met elkaar bidden. Ik heb nog een voorbede doorgekregen. En dat is voor Hanke de Jong Bodewiets. Die ook besmet is geraakt met het coronavirus. Het gaat gelukkig weer een stuk beter. Maar we bidden ook voor verder herstel voor haar. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn vanmiddag hier weer samen. Hier vanuit de kerk, maar we zijn overal verbonden. Mensen luisteren overal mee. En we zijn met elkaar verbonden rondom uw woord wat er open ligt. En we willen u daarvoor danken. Ook vanmiddag mogen we samen een gedeelte lezen We mogen samen zingen en samen luisteren. We mogen het geloof belijden. We mogen bidden en weten dat u luistert. En we mogen straks gezegend weer naar huis. Of gezegend weer verder gaan. Wat zouden we nog meer wensen dan gezegend weer verder gaan? We hebben die zegen van u wel heel hard nodig. Want we merken aan alles dat het toch niet meer zo vanzelfsprekend is allemaal. En dat het ook niet meer zo vanzelfsprekend gaat. Dat het ook lastiger wordt om alle regels na te komen. Om ook geduldig te zijn, om af te wachten. Ja, soms kunnen we niet anders omdat we gewoon opgesloten zijn. Maar als we nog alle mogelijkheden hebben om dingen te doen, dan is dat soms lastig. En we bidden ook voor onze gezinnen, met onze kinderen. En we bidden van u. Denkt u ook aan hen? Denkt u aan ons allen, als we er erg mee tobben hoe het gaat op dit moment. En we bidden van u, geef dat uw vrede, uw zegen ook in ons hart mag wonen. Zodat we in ieder geval weten, wat er ook gebeurt, dat u met ons meegaat en dat u bij ons bent. In onze eenzaamheid, maar ook met onze frustraties die er kunnen zijn, met alles wat er is. Wilt u zo aan ons denken? We bidden ook voor Harmke de Jong Bodewits. En we vragen aan u, wilt u ook bij haar zijn en geeft u haar ook de rust om deze weg te accepteren, maar ook weer verder te gaan. We danken u voor het herstel dat toch ook weer gekomen is. Geeft u haar de rust om ook in vertrouwen op u haar weg verder te gaan, samen met allen die haar lief zijn. We gaan vanmiddag uw woord openen in die heel bekende psalm, psalm 43. En we weten dat die psalm veel mensen tot zegen is geweest. Ook tot zegen is geweest als de dood erop volgde. En we vragen aan u, geef dat we daarom ook met elkaar mogen weten wat het is om door u gekend te zijn. Wat dat betekent om in de situaties van het leven toch vertrouwen te hebben, hoop op u te hebben. Geef dat we daar een goed moment bij hebben. En dat we daardoor ook door uw woord gezegend mogen worden. En in ieder geval, als we naar huis gaan, als we de tv weer uitzetten of onze smartphone weer uitzetten, dat we weten dat u bij ons bent. Heere, geef dat aan ons allemaal. Wees u zo bij ons, in onze gedachten, in onze gezinnen, in de kerken die ook vanmiddag overal livestreamdiensten houden. Wees u overal en hoort u ons barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen.
Gemeente, ik mag met u lezen uit Psalm 43. Psalm 43, vervolg op Psalm 42, waarin het verlangen naar God was en waarin nu het gebed om verlossing. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht, want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u dan mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en waarheid. Laat het in mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, o wat bent u onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
Straks na de preek zingen we gezang 470. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Ik lees u eerst iets voor. Psalm 43 was in 1941 18 mannen tot troost bij hun executie. Op 13 maart werden 15 mensen van de verzetsgroep De Geuze en drie Amsterdamse februaristakers geëxecuteerd door de Duitse bezetter. Vlak voordat ze uit hun cel in het Oranje Hotel werden gebracht, brachten ze voor een opgesloten medegevangene eerst het Wilhelmus ten gehoor. Toen ze daarna opgesteld werden in de gang van de gevangenis, zongen de mannen, in ieder geval een paar, Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Op weg naar de executieplek, de Waalsdorpen vlakte bij Den Haag. En daar klonk het met de dood voor ogen, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. De verzetsgroep kreeg later bekendheid door het lied van de 18 doden, verzetsgedicht van journalist Jan Kampert. Ja, dat is een indrukwekkend verhaal en ook een heel hoopgevend verhaal. Je zou zeggen dat is een beetje te mooi om waar te zijn. Een verhaal voor een mooie roman die wel mooi moet zijn omdat het anders niet verkoopt. Een verhaal waarvan je eigenlijk denkt, ja, dit kan alleen maar verzonnen zijn. Dit kan geen mens van vlees en bloed doen. Dat kan alleen maar in het brein van een schrijver zich ontspreiden. En toch is het zo gebeurd. Zoals ik het zei. Toch hebben mensen van vlees en bloed, mensen zoals u, jij en ik, dit zo gezongen, vlak voor een executie. En je denkt, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe is dat nou mogelijk? Is het een soort overmoed geweest? Iets waarvan je denkt van, nou ja, het gaat nu toch naar het einde toe. Laten we maar laten zien waar we voor staan. Heeft die adrenaline in hun bloed daarvoor gezorgd? Of is het inderdaad, toen ze met z'n achttiende daarheen gingen, een soort groepsgebeuren geweest, waardoor je meegenomen wordt, maar waarvan je zou zeggen van, ja, als het erop aankomt voor mezelf, dan ben ik nergens te vinden. Is dat een soort groepsgebeuren geweest? Of zie je diezelfde heldenmoed, niet bij anderen die ook met de dood voor ogen, uiting gaven aan hun moed om hun zaken niet te verraden? Het kan allemaal waar wezen, maar welke zaak hebben deze mensen niet verraden? Nou, niet zomaar de Nederlandse zaak. Ze zongen bijvoorbeeld niet, en dat was ook lange tijd ons volkslied, wie Nederlands bloed door de aderen stroomt. Ze hebben het Wilhelmus gezongen. Dat was nog helemaal niet zo lang ons nationale volkslied. Maar dat was de zaak waar ze voor stonden. Inderdaad, voor het leven in een vrij Nederland. En het Wilhelmus is daar het symbool van. Symbool voor onze nationale vrijheid. Daar stonden ze voor. En daar gingen ze voor. Dat hebben ze ook niet verraden. Maar onze nationale vrijheid is niet het enige wat ze hebben bezongen. Want ja, dan hadden ze ook wel een ander lied kunnen bedenken. En dat hadden ze in hun cel ook wel kunnen bedenken. Zoiets, een lied als van dood aan alle Duitsers of zoiets dergelijks. Nou, daar zou wel wat moois op bedacht kunnen worden. En dat ze zich daarin hebben, zouden hebben versterkt. Dat kun je je helemaal voorstellen. En dat ze op die manier hebben laten zien van, we zijn van niemand bang. We kunnen alles aan. Jullie kunnen ons de kogel geven, maar toch vraag je je dan af, zo hebben ze het niet gedaan dus, waarom ze dan nou dit niet gezongen hebben als een gebed en een belijdenis voor God. Een lied waarin ze ook hun hoop hebben uitgezongen. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd, en dan die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En dat is een ander lied. Dat is een heel ander lied dan dood aan alle Duitsers. Of we zullen die moffen krijgen. Het gekke is dat Psalm 43 een lied is dat ook de Duitsers wel kenden. Nee, niet met die woorden en niet die melodie. Maar dat was een psalm die vele Duitsers kenden en zongen in de heimat. Op zondagen dat ze in de kerk waren. En dan merk je dat zo'n psalm helemaal geen psalm is van een paar mensen. Of van een groep mensen of van mensen in een land. En God is geen God van Nederlanders alleen. God is ook een God van Duitsers. En wij kunnen God niet aan onze kant scharen. Maar al te vaak gebeurt, maar dat gaat niet. En dus op die manier kun je het niet zeggen, dat is ons lied en niet jullie lied. Dan weet je niet precies wat ze gedacht hebben op weg naar de Waalsdorpenvlakte. Wat die 18 gedacht hebben en of ze dat allemaal gedacht hebben. Maar als ze dan Psalm 43 zingen of als een paar dat doen, dan doen ze dus geen beroep op de nationale godheid van ons. Maar op God die boven alles uitgaat en boven iedereen uitgaat. Op God de Allerhoogste. En zo begint die psalm ook. Hè? Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding. Voer mijn rechtszaak. Of zoals staat in de berijming, geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Maar als je deze psalm zo leest, voer mijn rechtszaak, bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht, en je probeert die te verplaatsen in die mei of in die dagen van de oorlog, dan hoor je die laarzen stampen. En dan zie je die haken kruisen. De man van bedrog en onrecht. Je hoort de oorlog erin. Wat zou de dichter van Psalm 43, vele eeuwen daarvoor, eigenlijk bedoeld hebben? Nou, Riemer zei het net al, Psalm 43 is het vervolg van Psalm 42. Het hoort eigenlijk helemaal bij elkaar, het is eigenlijk één psalm. En die dichter zingt het verdriet uit dat hij ver van huis is, ver van Jeruzalem moet zijn. Hij is verbannen van huis en haard. En hij voelt zich ook ver van God. Want ook nu weer, zoals zo vaak in de psalmen, hebben vijanden het op hem gemunt. Als wij dat lezen, soms dan denk je van, nou dat zullen wel, dat zal de duivel wel zijn. Of misschien soms ook wel mensen, maar in ieder geval tegenstanders. Maar in deze psalm gaat het inderdaad over heel concrete mensen. En ze kraaien hun triomfen, omdat hij niet kan doen wat hij wil. Hij wil bij God zijn in de tempel en zich opgenomen weten bij Gods volk. Dat wil hij. En je zou zeggen, hij is in quarantaine, laat het maar zo zeggen. Afgezonderd. En waarom? Nou, niet om een slechte zaak, maar om de goede zaak. Daarom. En die pijn brengt hij dichter bij God. Voer mijn rechtszaak. U ziet het toch. Het onrecht hier op aarde. De leugen triomfeert. En dan gaat het ook zo ver dat hij zich dus eenzaam voelt. Verlaten door God. Dat komt ook steeds weer terug in die psalmen 42 en 43. Waarom verstoot u mij? Want u bent de God van mijn kracht. Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? En in Psalm 42, waarom vergeet gij mij? Waarom verstoot gij mij? En inderdaad, waarom ga ik in het zwart? Niet alleen zwarte kleren, maar het is gewoon donker. Waarom loop ik in het donker? Nou, je zou maar opgesloten zitten in de gevangenis, terwijl je streedt voor een goede zaak. Je zou maar weten dat je leven ten einde zou lopen. Terwijl toch God beloofd had, ik ben met je, hè? Tot aan het einde van de aarde, van de tijd. Alle dagen. Ja, we denken vanmiddag weer terug aan hen. aan die dichter, maar ook aan die mensen daar in 1941. Maar ook aan anderen, in andersoortige, maar eigenlijk ook soortgelijke situaties. En misschien denk je ook wel aan jezelf, omdat dit ook jouw gebed is. Waarom vergeet u mij? Ja, dat is iets wat je met je mee moet dragen. Hè? Dat gevoel, die overtuiging, hè? Die intense eenzaamheid. Soms het gevoel hebben van dat je niet verder kunt. Waarom, o God? Dus niet de vraag naar waarom gebeurt mij dit? Dat is een heel andere vraag. Waarom gebeurt mij dit? Over dat virus kun je van alles bedenken. Waarom dat gebeurt. Je kunt zeggen van we vliegen de hele wereld over. En dat moet wel een keer misgaan. Of mensen en dieren zijn zoveel met elkaar in contact. Dat moet wel een keer misgaan. Daar kun je een verklaring voor zoeken. Dus waarom gebeurt mij dit? Nou, dat gebeurt daarom en daarom. Of je ermee geholpen bent, weet ik ook eigenlijk niet. Maar dat is wel zo. En dat is zo vaak zo. En waarom die mensen daar in Scheveningen in de gevangenis zaten. Ja, ze zaten daar niet in de gevangenis te denken. Ja, wat hebben we nou verkeerd gedaan? Dat wisten ze wel. Ze wisten wel waarom ze daar zaten. Dat is het probleem niet. Maar bent u er nog? U laat me toch niet alleen? U kunt toch optreden? En waarom moet het dan zo aanvoelen alsof u mij verstoten hebt? Waarom verstoot u mij dan? Zegt die dichter. Ik maak haar aanvoelen dat het zo is van. Maar die dichter zegt het gewoon zo. Waarom verstoot u mij dan? En hoe moet het thuis? Die Leendert Keesmaat, die Dordtenaar die ook hier op het Ereveld begraven is. Een van die geuzen. Was 29 jaar. Had vrouw en kinderen. Ja, dan denk je wel aan thuis. Als je vlak voor je executie staat. Hoe moet dat nou? Met mijn vrouw en kinderen. Ja, natuurlijk. Het risico was er. Dat hebben we genomen. Maar voor de goede zaak. Nou, Heere God, doe mij recht. Voer mijn rechtszaak. Dat krijg je niet allemaal gelijk op een rijtje. Al die gedachten. Dat heb je niet zo snel rond dat je zegt, oh ja, dat is dit en dat is dat en dat is dat. En ik heb heel mijn leven weer en al mijn gedachten weer keurig op een rij. En ik kan weer vrolijk verder. Nee, dat gaat niet. Ik weet niet precies hoe lang die mannen de tijd hebben gekregen om daarmee rond te lopen of mee te zitten. Een cel van 2 bij 2 meter. Ja, dan kun je ook niet zo lang lopen daarover. Er zitten februari-stakers bij. Nou, dat speelt zich af in maart. Dat is maar heel snel. Leendert Keesmaat, anderen zijn in november, dacht ik, opgepakt. In december. En dan heb je een tijdje om over na te denken. Maar ze komen eruit. Ja, uit de gevangenis van Scheveningen, inderdaad. Maar ook uit de gevangenis van hun gedachten. Want ze zingen het, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. We krijgen wel de kogel, maar dat is het laatste niet. Want God, die na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Hoe kan dat? Hoe kan je dat nou zingen? Wees nou eerlijk. Ja, we kunnen er gelijk heel veel teksten tegenaan gooien en heel veel mooie woorden zeggen. Maar denk eens na. Hoe kun je dat nou zeggen? Die dichter van Psalm 43 zal wat anders bedoeld hebben dan die zangers van 1941. Als hij het heeft over het gaan naar Gods altaar, dan denkt hij concreet aan het altaar daar in Jeruzalem, bij de tempel. Hij zal niet aan zijn sterven gedacht hebben. Hij zal letterlijk gedacht hebben van, dit verandert weer. Ik kom weer vrij, want God laat mij niet in de steek. En ik kan gewoon straks weer, gewoon naar Jeruzalem. Gewoon naar de kerk. Nou, daar zien we allemaal naar uit, waar of niet. Daar verlangt hij naar. En als hij dan gezongen zou hebben, dan ga ik op tot Gods altaren. Dan denkt hij dus dat God in zijn levensomstandigheden een keer zou brengen. Hij weer verder zou kunnen. Maar als die zangers van 1941 dat ook zo gedacht zouden hebben, dan zouden ze het mis hebben gehad. Want die kogels kwamen. Die kwamen echt. Vreemd eigenlijk, hè? Twee heel verschillende perspectieven. Met hetzelfde lied. De een gaat, is ervan overtuigd dat hij de vrijheid tegemoet gaat. En de ander is er volledig van overtuigd dat hij de dood tegemoet gaat. En toch is het allebei waar. Allebei waar. Hoe kan dat? Nou, dat zal te maken hebben met wie Jezus is. Ongetwijfeld. En Paulus schrijft al ergens, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van hem, van de Heere, van Christus Jezus. En wie Jezus is, en we hebben net Pasen gevierd, dan weten we dat wat hij gedaan heeft zoiets schokkends is geweest. Of zoiets van zulke grote betekenis is geweest. Er is zo'n radicale verandering gekomen van wat leven betekent. Dat kun je niet voorstellen. Wat zegt Jezus? Als hij bij Lazarus komt. Nog voor zijn eigen sterven en opstaan. Lazarus is gestorven. Ligt al 3 dagen in het graf. En Jezus komt bij Martha en Martha zegt, als u nou eerder was geweest, dan was dit niet gebeurd. Maar Jezus zegt tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. En een ieder die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? En dan merk je dat er iets gaat gebeuren met dat woordje leven. Dat een veel bredere blik krijgt dan een veel breder veld is. Dan alleen maar de jaren die we hier krijgen. Tot we 80 of 90 zijn. Of misschien nog wat ouder. Maar dat iets is van je hele bestaan voor altijd. Dat het grenzeloos is. We hebben deze, of de dodenherdenking van morgen, een paar weken na Pasen. We denken aan de gevallenen. Maar hun getuigenis staat in dit teken. Het teken van Pasen dat Christus uit de dood is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Dat betekent niet dat hij, heb ik ook al gezegd vorige week, dat hij uit de dood is teruggekomen. En dat hij nog net aan de klauwen van de dood kon ontsnappen. Nee, dat hij die dood vermorzeld heeft. Dat betekent het. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij de doden tot leven roept. En naast de pijn die het altijd doet, hè, als er mensen heen gaan, dat weten we. Dat doet pijn. Als mensen nou 100 zijn, of 40 zijn, of daartussenin, of nog jonger. Het doet altijd pijn. We denken aan het verdriet van velen en misschien van mensen nog wel, misschien ook wel onder ons, die nog de littekens van de oorlog hebben. Dat kan, hè, 75 jaar. Of mensen die later hun geliefden in oorlogen zijn kwijtgeraakt. Maar ook gewoon aan elkaar. Hè. We lijden verliezen in dit leven. We raken mensen kwijt, vroeg of laat. Altijd pijn. Maar naast die pijn, er is hoop. Het graf is leeg. En dat neemt het verdriet om die lege plaats niet weg. Maar dat maakt de dood zo heel anders. Dat maakt, geeft het karakter van het, of het karakter van de dood is heel erg veranderd. En waarom? Omdat het leven van karakter is veranderd. Leven, wat is dat nou eigenlijk? De Heer Jezus zegt dat in Johannes 17. Vlak voordat hij naar Gethsemane gaat. Dit is leven, zegt hij tegen zijn vader. Dat zij u kennen. En dan denk je van, ja, leven, is dat het nou? Ja, dat is het leven, zegt Jezus. Dat zij u kennen. En hem die u gezonden hebt. Dat ze mij kennen. Dat zegt hij. En dat verandert het leven en de dood zo totaal. We kijken anders tegen het leven. We kijken anders tegen sterven. Dat betekent niet, nogmaals, dat je geen verdriet kunt hebben. En diezelfde Paulus die schrijft aan mensen die ook verdriet hadden. Omdat ze een geliefde waren kwijtgeraakt. Aan de gemeente van Thessalonica. Hij zegt niet van, oh, zit er maar niet over in. Want er gebeurt niks mee. En dat blijft allemaal wel goed. En tranen moet je afdrogen enzovoort. En wees sterk. En wij kunnen het wel eventjes. Want wij staan in de kracht van de Heer of zoiets dergelijks. Zegt hij allemaal niet. Je mag wel verdriet hebben. Maar je hoeft het niet te hebben als mensen zonder hoop. En dat is ook de benaming geworden voor christenen. Hè? Mensen van de hoop. Mensen met hoop. Niet mensen die, bij wie het allemaal beter gaat en die het allemaal geweldig hebben. Maar mensen met hoop. We hebben dan altijd goede moed, schrijft Paulus. Altijd goede moed. Van uw leven of van uw sterven. Of we nu in quarantaine zijn of niet. Voor deze tijd en in deze tijd. En na deze tijd. We hebben altijd goede moed. En als je dan de kogels tegemoet gaat. En je kunt dan zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dan kan dat alleen maar. Als je deze hoop hebt. Deze hoop hebt dat Jezus je niet alleen laat. Ook niet als je die laatste hoek om moet gaan. Ook niet als je zelf je graf moet delven. Terwijl je weet dat je daarin komt te liggen. Ook niet als er van alles door je gedachten gaat. Zij stierven niet alleen. Niet alleen met elkaar. Maar in de handen van Jezus. Die uiteindelijk alle vijanden van hem en van het leven zal vernietigen. Op wiens komst wij wachten. En wiens rijk geen einde zal hebben. Maar dan nog, hè. Hoe kan die omslag nou komen? Want zo zingt hij van waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Waarom vergeet gij mij? Waarom verstoot gij mij? En dan een regel verderop, een paar regels verderop zegt hij, dan ga ik op tot Gods altaren. Hoe kan dat? Hoe kun je die omslag nou maken? Hoe kan die gemaakt worden in het leven? Nou, die psalm staat nog een paar versen. Hebben ze ook gezongen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid naar uw gewijde tenten weder. Zend Heer uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden en mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Daar zit dus een gebed tussen. Daar zit er tussen. Een gebed. Maar het is een gebed, dat is niet een gesprek met jezelf. Dat is een gesprek met God. Een gebed met jezelf, dan kun je zeggen van hoe sta ik ervoor. En dan weeg je je voordelen en je nadelen af. En de voor's en tegen's enzovoorts. Dan maak je een optelsom. En dan kom je tot de conclusie dat het beter is dit en dat te doen. Maar een gebed is niet zo'n zelfgesprek. Geen gesprek met jezelf over de omstandigheden van het leven. Het is een gebed om licht. In de nacht. En als je dat mag ontvangen. En blijkbaar hebben zij dat ontvangen. Dan kun je zingen. Het begint dus met een gebed. Een gebed dat je zelf in het duister loopt. Een gebed dat je zelf in het zwart loopt. Een gebed dat je het zelf niet ziet. En dat je vraagt om licht, om waarheid, om Gods trouw. Hoe krijg je die hoop dus? Niet door in jezelf te peuren van zit er nog wat van hoop. Niet door voor's en tegens af te wegen. Maar simpelweg als je erom vraagt. Opent uw mond. Dus het is geen kwestie van adrenaline. Hè? Van het niet verraden van een goede zaak. Maar van een omhoog kijken naar boven. Zend uw licht en uw waarheid. En dat is het altijd wat we nodig hebben in elke situatie van ons leven. Dat je daarom vraagt. Om dat licht van God en die trouw van God. Die waarheid van God. Nou, dat gebed staat ertussen. Tussen waarom ga ik in het zwart gehuld en dan ga ik op tot Gods altaar. Staat dat gebed tussen van Heere God, zend uw licht in mijn duisternis. Maar er staat nog iets. Dat is het laatste. Dat is een oproep aan jezelf. Want wat buig je je neer, o mijn ziel? Wat ben je onrustig in me? Dus mijn ziel, dat ben ik zelf. Hè? Dus die dichter, die roept zichzelf tot de orde. Tot de orde van Pasen, zou je kunnen zeggen. Tot de orde van God. Wat buig je je nou neer? Wat zit je nou te somberen? Nou ja, als je dat zomaar tegen jezelf zegt, dat is dat zelfgesprek. Als je dat zomaar tegen jezelf zegt, dan kun je zeggen van ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar dat. En dan kun je heel veel dingen opnoemen waarom je zit te somberen. En als je dat laat horen aan een ander, dan denkt een ander, ja, misschien heb je nog wel gelijk ook. Misschien zou ik dat zelf ook wel doen. Maar wat staat erbij? Hoop op God. Niet hoop op betere tijden. Hoop erop dat het wel over zal gaan. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. En dus, er zit van alles waardoor je echt in de war kunt raken. En waardoor je onrustig bent. En waardoor je te neergeslagen bent. Waar een vleugellam geslagen ziel kunt zijn. Meer dan een ander kan vermoeden. En ik van de preekstoel kan zeggen. Maar de dichter en we leren het van hem. En we horen het uit die mond van die mensen die naar de Waalsdorpenvlakte gingen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat is het echt allerlaatste. Dat woordje eindeloos is zo mooi. Het heeft twee kanten. Eindeloos, er zit geen einde aan. Dus dat betekent, het gaat altijd maar door. Maar als je iets eindeloos je verheugt, dan zit er ook geen grens aan de intensiteit. Niet alleen aan de tijd, maar ook de intensiteit. Die mij eindeloos verheugt. Dat is iets van een vreugde die niemand anders je geven kan dan God alleen. De vreugde waar Paulus zegt, die gaat alle verstand te boven. Die komt er zomaar, die krijg je zomaar. Die eindeloos mij verheugt. Nou gemeente, mensen wie u ook bent en waar u dan ook van meekijkt of meeluistert. Deze dag luisteren we naar Psalm 43. Zoals dat gezongen werd in 1941. En ook gezongen wordt in 2020. Zodat we tegen elkaar zouden zeggen, en ik hoop dat u het meepakt en oppakt en ook weer doorgeeft. Hoop op God. Want daar is alle reden voor. Om Jezus wil. Amen. We zullen samen danken en bidden. We danken u, Hemelse Vader, voor het perspectief van Pasen. En dat we ook vanmiddag weer geroepen worden tot de orde van Pasen. Een orde die we zo snel vergeten als we kijken alleen maar naar de dingen om ons heen. En eerlijk gezegd, Heere God, veel verder komen we uit onszelf ook niet. En daarom komen we elke keer maar weer terug bij u. Omdat u ons die orde wijst. De orde van opstanding. De orde van eeuwig leven. De orde van, ik zal hem nog prijzen in het uur van mijn dood. Dan klinkt nog mijn loflied, zijn goedheid is groot. Dat is iets van uw vrede die alle verstand te boven gaat. Geef dat we dit weer meenemen en opslaan. Dat we dit meenemen en meenemen in onze rugzak in het leven. Dat we dit meenemen en op gezette tijden eruit halen. U weet hoe zwaar onze rugzak is. U weet hoe ons leven loopt. En waar we mee zitten, waar we mee tobben, wat onze vreugden zijn en wat onze vragen zijn. U weet het allemaal. En we vragen aan u. Geef dat dit ook in onze rugzak komt. Het getuigenis van die mannen die dat zongen. En die dus alle recht hebben om dat ook tegen ons te zeggen. Zing dat lied nou. Ook als het tegen zit. Ook als wij in quarantaine moeten zitten. Ook als wij in de gevangenis zijn. Ook als we dit niet hebben. Als we dat niet hebben. Als we in de gevangenis van onze eigen gedachten zitten. Dan klinkt nog mijn loflied. Zijn liefde is groot. We vragen aan u, Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest, drie enige God, gaat u met ons mee, hier vandaan. Gaat u met ons mee, de wereld in. Zegent u ons en stelt u ons tot een zegen. En geef dat we die goede zaak niet zullen verraden. Maar dat we zullen staan en gaan in uw dienst en voor uw koninkrijk. Ook in deze tijd. Heere, gaat u met ons mee deze week in. 4 mei in, een vreemde 4 mei, een vreemde 5 mei. Gaat u met ons mee deze week in. Behoedt u ons en beschermt u ons. En geef dat we mogen weten wat leven is en wat sterven is. Zodat we ook met vrede kunnen leven en in vrede kunnen sterven. Heer, gaat u zo met ons mee en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu ons geloof belijden en daarna zingen we met elkaar op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daaromheen in de vrede van Christus en ontvang zijn zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.